Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onders Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Laurence, met de leukste, ambitieuze makers en artiesten over struggles waar zij tegenaan lopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan.
Heb je een probleem? Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar Bureau Beat voor al je socials, boekingen, marketingplan. Wil je je fanbase uitbreiden? Luister nu dan de Onders Podcast.
Vandaag is zangeres en songwriter Lynn van Heijst bij mij aangeschoven. Met haar project Heijst maakt ze muziek voor fans van bijvoorbeeld Eefje de Visser, The Indian en S10. Lynn en ik hebben het over hoe je je verhaal vindt als artiest, want dat blijft toch een struggle waar heel veel makers tegenaan lopen. Moet het emotioneel? Moet het heftig? Hoe maak je impact? En als je je verhaal dan kent, hoe gebruik je social media dan om dat ook bij je publiek te krijgen? Daar krijg je handvatten voor in deze aflevering. Hoi Lynn, superleuk dat je te gast bent. Ik vind het superleuk dat je hier bent, want dat mag wel even benoemd worden. Maar we hadden het er net al even over, maar jij was vorig jaar volgens mij de top 1 luisteraar op Spotify. Dus ik dacht, nou, dan moet ik jou natuurlijk wel uitnodigen.
Ja, dat klopt. Dus dank je voor de uitnodiging.
Ja, en leuk ook natuurlijk zijn. Gewoon omdat je op de kaart zit en we elkaar op die borrel hebben gezien. En ik dacht van, nou, volgens mij is Lynn een hele leuke gast. En we gaan het hebben over hoe je je verhaal vertelt als maker, of misschien ook een beetje hoe je dat vindt. Maar vooral hoe je dat dan ook vertelt op social media. Dat was het thema wat je graag wilde bespreken. Dus misschien kan jij dat een beetje inleiden, zeg maar. Hoe staat het ermee? Heb je je verhaal een beetje, of ben je nog heel erg zoekende?
Ja.
Vertel.
Ik vind het soms best wel lastig om je verhaal te vertellen. Ik ben nu erg bezig met mezelf te laten zien van wie ben ik daarachter. En als je muziek maakt, dan gaat het toch wel vaak een soort van, het zijn verschillende onderwerpen. En om daarin dan je verhaal te vinden en wat je dan precies wil vertellen, ja, dat vind ik soms nog best wel lastig. Vooral met verschillende onderwerpen en hoe je social media dan kan gebruiken om mensen dan aan je te binden. Dat gaat steeds beter, denk ik. Ik probeer het gewoon. En tegelijkertijd is het toch nog wel een zoektocht.
Ja, want dat kwam in Op de Kaart ook al even kort langs. Maar jij doet ook nog allemaal andere dingen hiernaast, toch?
Ja.
Zowel in de muziekhoek, volgens mij.
Ja, ik ben muziekdocent ook in het voortgezet onderwijs.
Ja.
En ik werk ook voor een muziekmethode. En dat doe ik al 4 dagen in de week. Dus dat neemt veel tijd in beslag. Mm. Alleen ik heb altijd die neiging heel erg om mijn eigen project, wat echt van mij is, dat wil ik gewoon het allerliefst doen.
Ja.
Maar je hoort het al, qua tijd is dat af en toe best, kan dat ingewikkeld zijn. Ja.
Ja, precies, want je moet natuurlijk ook gewoon op weekend hebben.
Ook, bedoel, ja, ook leuke dingen blijven doen.
Je kan niet als je 4 dagen per week werkt, ook 3 dagen per week hier aan bezig zijn.
Nee, precies.
Dus ik snap dat inderdaad misschien iets lastiger is. En misschien is het ook, heb jij ook een opleiding gedaan in deze hoek?
Ik heb het conservatorium van Den Haag gestudeerd, docent muziekopleiding.
Oh ja.
En toen op die opleiding vond ik eigenlijk ook het spelen, zingen, altijd het leukste stukje. Maar uiteindelijk gewoon les gaan geven, want ja, daar ben je ook toe opgeleid. Mm. En dat vind ik ook leuk. Maar ik merk dat ik eigenlijk heel veel leuk vind. En dat kan ook een valkuil zijn.
Ja.
En als je dan net vooral met eigen muziek schrijft, kan het best wel ingewikkeld zijn om daar meteen je geld mee te verdienen, of überhaupt daarvan te kunnen leven. Dus dat maakt wel dat je andere dingen moet doen die tijd weer afnemen van wat je misschien daadwerkelijk echt wil doen.
Ja, dat is ook zo. En dat maakt het natuurlijk ook, als je echt een opleiding hebt gedaan tot artiest bijvoorbeeld, dan ben je misschien ook al tijdens je studie al heel erg bezig met wat is mijn verhaal en wat wil ik nou allemaal precies gaan vertellen.
Ja.
En wie ben ik, zeg maar. De hele grote kwesties komen dan al meteen tijdens je studie ter sprake.
Ja.
En jouw opleiding is natuurlijk wel heel muzikaal, maar niet echt gericht op artiestschap.
Nee.
Dus dat moest je dan allemaal later nog gaan uitvinden.
Klopt, ja. En ja, er zijn heel veel mensen van de opleiding die geven nu alleen les. Maar ik ken ook wel veel. Ik heb ook wel vrienden die ook dit graag willen. Mm-hmm. En die staan dan toch een beetje op datzelfde punt. Dan ontdek je het inderdaad pas als je van de opleiding komt. En dan moet je het zelf maar lekker uitzoeken.
Ja, want wat heb je tot nu toe gedaan, zeg maar, om het een beetje te ontdekken? Wanneer is je hele huisproject begonnen en hoe zag dat er een beetje uit?
Ik ben wel tijdens de opleiding ben ik muziek gaan schrijven. Mm-hmm. Maar Ik ben best wel, ik ben in het begin best wel terughoudend. Ik denk, ja, wie gaat hier nou naar luisteren en zo? Hmm. Zo begint dat denk ik bij iedereen een beetje. Yeah. En Engelstalig. Ik heb op mijn eindrecite ook voor het eerst eigen nummers echt uitgevoerd. Hmm. En toen vond ik dat wel heel leuk. En daarna ben ik daar eigenlijk een beetje rustig aan mee doorgegaan. En vooral in de coronacrisis ineens een keuze gemaakt van Nederlandstalig en veel gaan schrijven en doen. En toen heb ik er mensen bij gevraagd. En toen is dat een beetje, niet gaan rollen, maar mijn motivatie is gaan rollen.
Ja, precies.
Zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen.
En je deed dus eerst Engels en nu doe je Nederlands. Dus dat is natuurlijk al best wel een grote stap die je hebt gemaakt.
Ja.
Komt dat omdat je dus steeds een beetje dichterbij kwam wat je wilde vertellen? En dat je merkt van, het gaat beter in mijn moedertaal? Of was het meer een soort stilistische keuze?
Ik merkte eigenlijk in het schrijven dat ik dacht van, ik ben best wel talig, ik vind taal heel leuk, maar in het Engels helemaal niet zo. Maar je gaat op de een of andere manier, als je muziek gaat schrijven, is het een soort van een logische keuze om zonder na te denken Engels te schrijven. Dat was gewoon waar ik denk ik toen naar luisterde.
Precies.
En je hoort het overal en ik schrijf in het Engels. En toen ging ik daar een keer naar kijken en ik had één Nederlandstalig liedje. Hmm. En die was heel, die was qua taal veel interessanter. En toen legde ik het een beetje naast elkaar. En toen zag ik eigenlijk die Engelse nummers. Dat ik dacht van, ik vind die tekst ook helemaal niet. Het klopt niet helemaal. Hmm. Het is niet mooi. Ik vind het moeilijk om in het Engels een beetje talig uit te drukken. En toen dacht ik, is ook wel logisch eigenlijk. Want
het is gewoon niet je moedertaal.
Nee, dus dat is voor mij. Toen ging ik het proberen. En toen heb ik een van mijn liedjes ben ik om gaan schrijven. En toen vond ik het zoveel beter dat ik dacht, dit moet het gewoon zijn eigenlijk.
Ja. Ja, precies. En dit gaat natuurlijk een beetje over je pad wat je tot nu toe, zeg maar, met je muziek hebt bewandeld. En hoe heb je tot nu toe een beetje jezelf verhouden, zeg maar, tot je verhaal? Zeg maar, kwam de drang om te schrijven tijdens de coronacrisis dan vooral, kwam dat echt vanuit een soort verhaal dat je dacht van, ik moet dit maken? Of is het meer de andere kant op dat je liedjes had gemaakt en toen dacht van, wat verbindt dit eigenlijk aan elkaar, zeg maar? Wat wil ik nou eigenlijk vertellen met dit project?
Ik denk dat, ik vond het gewoon heel leuk om liedjes te schrijven. En dat het voor mij eerst echt nog heel erg hobby was en verschillende liedjes. En dat ik daarna dacht, ik wil hier iets mee. En dan ga je alles bij elkaar gooien. En dan, en wat is dan je verhaal? En dat is natuurlijk een beetje een ingewikkelde volgorde.
Ja.
Want dan moet je achteraf een soort van niet gaan bedenken waar het over gaat. Je liedjes gaan wel ergens over. Maar om het dan in een groter geheel te plaatsen. Dat vind ik dus soms best lastig.
Ja, want eigenlijk de rode draad ben jij natuurlijk. Want het is toch een soort solo project. Ik bedoel, je speelt wel met band, maar het is jou. Jij schrijft alles. Jij maakt alles.
Ja.
Dus eigenlijk ben jij natuurlijk de rode draad. Maar dan is het wel heel belangrijk om te kijken naar, maar wat wil je vertellen? Want ik weet natuurlijk nog niet precies in welke volgorde deze podcast online komen. Maar in een andere podcast ging of gaat het daar ook over. Van het hele persoonlijke, dat werkt natuurlijk allemaal heel goed. En mensen hebben heel snel het idee van, wat is mijn verhaal? Bijvoorbeeld dat mijn vader is overleden of zo. En dat ik daar liedjes over heb geschreven. Of dat ik ziek ben geweest als kind. Dat mensen gaan altijd heel snel een hele heftige dingen zoeken. Die je natuurlijk ook wel echt vormen als mens. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan wel, soms werkt het ook heel goed. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet je verhaal te zijn als artiest. Ik bedoel, dat is net als dat als artiesten queer zijn. Dat ze dan bijvoorbeeld heel snel het gevoel hebben van, dat moet mijn verhaal zijn. Daar moet ik over praten. Terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je mag ook met als er een groot thema in je leven speelt, zeg maar, dan hoef je niet over te hebben. Dus ik denk dat het belangrijkste is van wat wil je echt vertellen en waar wil je dat mensen aan denken als ze aan jou denken, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat, en dat hoeven helemaal niet hele heftige dingen te zijn. Dat mag ook gewoon zijn van, ik hou van, noem iets, zeg maar. Dat mag ook heel klein of heel groot zijn. Ik bedoel, dat hoeven niet per se allemaal hele intense persoonlijke dingen per se te zijn. Ook als die misschien wel voorkomen in je muziek. Want ik bedoel, uiteindelijk zit er altijd natuurlijk wel gevoel in.
Ja.
Maar dat is natuurlijk heel, waarschijnlijk wel iets cryptischer, zeg maar, dan dat je op social media een post gaat maken van, mijn vader is overleden en daarom heb ik dit en dit gemaakt. Mm-hmm. En dat soort dingen krijgen wel altijd heel veel reacties. Want ja, ja, het is nou eenmaal zo dat hoe persoonlijker je bent, hoe meer mensen zich er tot kunnen verhouden. Ja. En op een bepaalde manier is dat ook wel iets wat goed is om te weten natuurlijk dat dat zo is. Maar dat betekent niet dat je het moet vertellen.
Nee, nee, en precies. Er zijn ook sommige dingen in je nummers die je niet vertelt. En, nee. Nee, inderdaad. Ja, nee, daar heb je gelijk in. En ik denk ook wat voor mij een beetje valkuil is geweest om te kijken van naar je losse nummers en waar gaat het over. Maar je hebt natuurlijk een groter, wat jij zegt, het grotere beeld. Hmm. Dat ben ik dan.
Yeah.
Dus daar mogen ook andere onderwerpen achter zitten. En ja, en wat wel al is gelukt, denk ik, is om mezelf een beetje goed te plaatsen. Hmm. Dus en ook kijken van wat zeggen mensen over mij. En waar ze aan moeten denken bij mijn muziek. Nou, dat heb ik van jou geleerd om dat soort vragen natuurlijk gewoon te stellen. En nou, daar zijn wel dingen in naar voren gekomen om daar goed zelf over na te denken en aan anderen te vragen.
En wat kwam er bijvoorbeeld naar voren?
Heel veel mensen hebben melancholisch genoemd. Nou, dat had ik zelf ook wel ontdekt. En dromerig of iets over mijn een zachte stem, een fluwele stem. Wat iemand gezegd, dat vond ik ook wel heel mooi. Ja. En ja, dat is een beetje dat kleine, gevoelige. Ik vind dromerig, melancholisch, dat zijn wel dingen, denk ik, die passen bij mijn klank. En, ja. En ik heb ook wel vaak gehoord, nou, het doet me denken aan Eefje de Visser. Nou, dat is natuurlijk, dat is heel leuk om te horen. En ja, ik wil eigenlijk gewoon het publiek van Eefje de Visser bereiken. Dat is eigenlijk
precies. Nou ja, daar zijn vast mogelijkheden voor. Maar ik denk inderdaad wel, dat is natuurlijk wel een soort, mensen gaan je altijd verhouden tot een soort referentiekader. Ik bedoel, dat doe je zelf natuurlijk ook weer. Als je zelf muziek luistert, dan altijd denk je wel van, oh, het doet me ergens denken aan dit of zo.
Ja.
Maar het is wel op zich handig dat iemand is bij jou, die nog relatief, ik bedoel, ze is natuurlijk heel groot, maar het is niet iemand die bijvoorbeeld al dood is. Of, of echt een miljarden publiek aanspreekt, zeg maar, in Amerika. Dus op zich wel haar publiek bereiken is natuurlijk niet makkelijk, maar wel nog een soort van te doen, zeg maar. Dat zou kunnen lukken bijvoorbeeld door, nou ja, ik denk dat het, je staat natuurlijk niet van de ene op de andere dag ineens een haar voorprogramma.
Nee.
Maar de acts die haar voorprogramma hebben gedaan, zoeken inmiddels misschien ook alweer voorprogramma's. Weet je wel, ik denk wel dat je daar met stapjes gewoon kan komen.
Ja.
Om dat publiek te bereiken. En nou ja, misschien hoeft het ook niet in die getallen per se te zijn. Ik bedoel, het zou natuurlijk heel leuk zijn. Maar als je gewoon al 1000 mensen op die manier kan bereiken die naar je shows komen.
Ja.
Dan kan je echt al best wel wat shows per jaar doen.
Ja.
Waar het gewoon vol is.
Mm-hmm.
Maar en dan,
ja,
als er eenmaal 1000 zijn, dan groeit het ook wel weer verder. Ik bedoel, het gaat meer denk ik om een beetje over die eerste hobbel heen te komen.
Ja.
Want als je eenmaal 1000 fans hebt, dan, ja, dat gaat natuurlijk, het vermenigvuldigt zich, hoe meer het is, steeds sneller. Dat zie je ook op social media. Het is relatief moeilijk om een soort van aan je eerste 500 volgers of zo te komen.
Ja.
Maar daarna, zeg maar, als je eenmaal er 1500 hebt, dan is de stap naar 2000. Die gaat misschien wel 10 keer zo snel.
Ja, ja, precies.
Dus ik denk ik denk op zich dat het wel fijn is om een soort van realistisch.
Ja.
Het iemand is wiens publiek je in elk geval wel zou kunnen bereiken.
Ja, zeker. En ik denk ook dan dus dat het belangrijk is om goed na te denken over wat ik dan laat zien.
Ja.
Want dat merk ik wel af en toe. Als ik dan bijvoorbeeld een cover wil maken, denk ik, als ik dit nu iets van Fleetwood Mac gewoon na ga doen, dan denken mensen, oh vet, Fleetwood Mac. En dan gaan ze verder luisteren. Ja, het is wel een inspiratiebron als ik vind het supergoeie muziek, vind het heel tof, maar het lijkt niet op wat ik doe.
Nee.
Dus dan moet ik het gewoon in een hijstjasje doen.
En ja,
dan,
precies.
En dan is het misschien wel, weet je, dan laat je wel zien wat ik maak.
Ja. Ja, ik heb dus de hele tijd het idee bij jou. Als ik, ik ga een idee in jouw hoofd steken hoor. Uh-huh. Maar als ik jouw cover zie, dan denk ik de hele tijd van, het zou zo leuk zijn als jij misschien, zeg maar, de liedjes die je covert gewoon ook zou vertalen. Net als je, zeg maar, met je eigen liedjes hebt gedaan.
Ja.
Dat je gewoon een soort filmpjes maakt van, dit is hoe The Chain zou klinken als het een Nederlands liedje zou zijn.
Ja.
Als het, zeg maar, een heist liedje zou zijn.
Ja.
Maar dan dus, nee, dan hoef je natuurlijk niet het hele nummer te vertalen, maar gewoon een coupletje of zo.
Mm-hmm.
Waar je dan een beetje van je eigen, en het hoeft ook niet eens een hele letterlijke vertaling te zijn, zomaar gewoon zoals jij het dan, waar een beetje jouw taalgevoel naar voren komt of zo.
Ja, nou, dat is een goed idee.
Ja,
dankjewel, nieuwe rubriek.
Ja, nou ja, ik denk dus wel echt dat dat goed zou werken. En dat het ook wel iets is wat in potentie mensen heel erg leuk vinden. En wat daar, viral gaan, vind ik altijd een beetje een groot woord. En vaak heb je er ook helemaal niks aan. Want je ziet heel vaak bij mensen die viral gaan, dat ze dan ineens duizenden nieuwe volgers hebben. Die alleen dat die helemaal niet in hun publiek passen. Maar die gewoon denken
die,
van,
die
oh,
video leuk
ze
vonden,
kan leuk zingen.
En
dan vervolgens heb je er helemaal niet zoveel aan.
Ja.
Maar viral gaan kan natuurlijk ook op kleine schaal, zeg maar. Dat je gewoon er steeds wat meer mensen mee bereikt. En ik denk wel dat dat met zoiets wel best wel zou kunnen. Omdat het gewoon... mensen houden gewoon heel erg van herkenbaarheid. Daarom werken covers goed. Zowel op online als ook natuurlijk offline. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een beetje de reden dat elke kroeg wil dat je cover speelt. Ja. Omdat mensen dat gewoon lekker vinden. Van, oh, dit ken ik lekker al. Het is makkelijk luisteren voor mij.
En leuk dat... hè, voor al die muzikanten die eigen muziek maken.
Ja.
Dus,
En dat is natuurlijk online ook, zeg maar. Mensen vinden het gewoon leuk om iets te horen wat ze al kennen. Maar ik denk juist van dat je dat een soort van zou combineren met... het dus toch eigen maken.
Mm-hmm.
Ik denk dat het wel iets is wat in potentie heel goed zou kunnen werken. En dat is natuurlijk wel... Waarschijnlijk moet je dat een beetje opbouwen. Ik bedoel, het zal niet de eerste keer meteen duizenden nieuwe mensen mee bereiken.
Nee.
Maar als je zoiets er bijvoorbeeld vast in zou krijgen, zou het denk ik wel... Ja, ik denk dat mensen dat leuk vinden om te zien. En dat het ook jezelf... Ik denk dat het ook belangrijk is bij content om na te denken van wat vind ik leuk om te maken. Want... Ja, ik geloof er gewoon echt in dat je dat terugziet. Dat als je best wel vaak ziet dat marketing een beetje zieloos is of zo. Dat je merkt van, oh ja, dit ze moesten even wat online gooien. Ze moeten even zeggen dat ze een nieuwe single hebben. Want dat wil het label heel graag. Maar het is helemaal niet... Er zit helemaal niet echt iets van die creativiteit in. Die je duidelijk wel hebt. Want anders was je geen artiest geworden.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat met zoiets wel goed zou kunnen overkomen. Dat je natuurlijk niet alleen maar een soort cover leert, maar... Dat, de kat gaat ook weer meedoen. Maar dat je ook echt een stukje van je eigen makerschap of zo erin hebt zitten. Omdat je het toch moet vertalen en daar weer een soort weg in moet vinden, zeg maar. Want het letterlijk vertalen, dat lukt waarschijnlijk niet.
Nee. Dat maakt het misschien ook niet per se altijd beter. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
Nee, en ik denk ook niet dat het inderdaad een soort van het streven moet zijn dat het precies even goed moet zijn als het origineel, hoor. Want dat is natuurlijk... word je denk ik echt heel perfectionistisch.
Dan moet je geen Fleetwood Mac en Joni Mitchell gaan coveren.
Precies, dat denk ik
coveren.
Ook niet. Maar ik denk dat als je het gewoon een beetje benadert, zeg maar, op de huismanier of zo. En natuurlijk wel enigszins de richting van hun tekst op gaat. Maar dat het ook best een beetje anders mag zijn. Maar gewoon hoe jij het interpreteert.
Ja. Maar ik vind het wel een goed idee. En het is, ik denk ook eigenlijk dat ik hier wel eens onbewust over... Kan je ergens onbewust over nadenken? Nou, bij deze.
Goeie vraag, ja.
Want als ik speel, vind ik het ook best wel leuk om covers te doen. Mm. En ik blijf dan heel erg een beetje van, Eefje, Wende, Estien. En dat is een beetje zo waar ik in blijf.
Yeah.
Terwijl ik dus ook, ik luister niet alleen maar naar Nederlandstalige muziek.
Nee.
Dus dat is, biedt ook wel weer andere mogelijkheden. Want goed idee. Dank je.
Ik zat dit dus laatst te bedenken.
Ja.
Ik zat naar Instagram te kijken en dacht ik van, dit zou ze echt moeten doen.
Ja.
Dus ik dacht, ik gooi het er nu maar even in.
Ja.
En ik denk dus verder dat, wat jij net zei, waar mensen dus aan dachten bij jou, melancholisch en gevoelig en zo fluwele stem en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal, denk ik, hele goede dingen. En ik denk dat je die ook best wel visueel of zo, zeg maar, als je een beetje kijkt naar bijvoorbeeld jouw profielfoto op Instagram en zo, dat heeft ook wel allemaal een beetje die look, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat ik weet niet, dat vind ik allemaal wel bij elkaar passen.
Ja.
Maar ik ben ook wel benieuwd, kwamen er ook een soort van echt meer thema's uit, zeg maar. Dus dit zijn natuurlijk allemaal meer een soort van, hoe moet je dat noemen? Stemmingen? Gevoelens, zeg maar. Kwamen er ook een soort thema's naar voren? Of
nee, dan volgens mij niet echt. Dat heb ik er niet zo uitgehaald. En dan ga ik zelf alweer helemaal inzoomen op alle losse liedjes.
Ja.
En dan kom je toch al gauw in relatie, angst, dat soort dingen eigenlijk. En vooral, ik kwam zelf heel erg op de innerlijke wereld. En dat is logisch als je een liedje schrijft, dat je iets schrijft uit je ervaring.
Mm-hmm.
Maar er zijn natuurlijk ook, dat vind ik dat Joni Mitchell dat zo goed kan. Die kan dus, maar ja, zij is sowieso geniaal natuurlijk.
Terwijl hij een hoge
ik bedoel,
voor jezelf.
Als ik haar publiek ga proberen te bereiken. Nee. Maar zij kan heel goed liedjes schrijven over een situatie. Maar dan daarnaar kijken en gewoon zeggen, er zit hier iemand in een bar. En dat vind ik ook heel bijzonder. Maar het gaat bij mij ook heel erg over hoe de dingen in mijn hoofd of zo. En dat, ja, alleen dat vind ik ook zelf een ingewikkeld. Ik weet niet of dat een thema is. En ergens denk ik van, ja, betrek ik dit nu te veel op mezelf? Of heeft iedereen die schrijft over misschien wat hij of zij ervaart? Snap je wat ik bedoel?
Ik denk dat wel dat... Ik bedoel, ik denk daar zelf ook heel veel over na. Maar ik denk wel inderdaad dat eigenlijk alles wat je leest en wat je... Wat ook, zeg maar, in romans dat toch... Ja, je kan jezelf niet uitzetten.
Nee.
Ik bedoel, je bent het altijd zelf aan het schrijven. Ja. Dus er zullen altijd dingen in zitten die van jou zijn. En dat is... Nou ja, ik waardeer dat dus ook heel erg in het werk van Joni Mitchell. En ik vind dat ook bijvoorbeeld... ik weet niet of je haar kent, maar de schrijver Joan Didion. Dat is... nou, daar moet je echt een keer wat van lezen. Zij schrijft echt geweldige essays. En schreef, want ze is overleden. Want ze is, die boeken schreef ze in de... Ja, nou, ook nog wel redelijk recent. Maar ze was wel echt 90 of zo toen ze doodging een paar jaar geleden. Dus ze schreef al heel lang.
Mm-hmm.
Maar zij kon ook heel erg goed dat fly on the wall zijn, zeg maar. Dat ze gewoon... Zij schreef al in de jaren 60 of zo, eind jaren 60, zag ze al wat er allemaal niet goed ging. Mm-hmm. Zo. En dat heeft Joni Mitchell natuurlijk ook heel erg. Dat bijvoorbeeld, nou, we moeten dit niet een hele Joni Mitchell podcast maken.
Oh, jammer.
Dat bijvoorbeeld in het nummer California, daar kunnen mensen dan even gaan luisteren. Hoewel het niet op Spotify staat, het is een succes.
Ja.
Maar dat gaat naar de platenwinkel. Daar zegt ze, is natuurlijk ook al heel beschouwend over dat... Ze zegt van, nou, dat wereldvrede, zeg maar, dat was gewoon niet wat wij wilden, maar dat gaat helemaal niet lukken op deze manier. Terwijl veel andere mensen natuurlijk nog midden in dat idee zaten. Van, zeg maar, zij schreef het al, terwijl, zeg maar, John en Yoko nog in bed lagen om het toch te proberen. En dat is natuurlijk heel erg knap, dat je zo op een beschouwende manier naar de wereld kan kijken waar je in zit.
Ja, maar ja, zeker.
Ik weet niet of dat... Nou ja, misschien kan je het wel nastreven. Maar het is denk ik toch heel moeilijk inderdaad om het jezelf... Ja, jezelf eruit te halen of zo. En ik denk ook dat dat helemaal niet erg is. En misschien is dat ook wel een verschil met de tijd waarin we nu leven. Dat mensen ook wel heel erg zoeken naar persoonlijke dingen. En misschien komt dat ook wel door social media. Omdat alles... Ja, dat was in die tijd, zeg maar.
Ja.
En natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, je kon heel beschouwend schrijven.
Mm-hmm.
Want je zat niet de hele tijd naar iedereen's leven te kijken.
Nee.
En dat zit je nu wel te doen.
Ja. Dus ja, dat is wel heel anders.
Dat is misschien ook wel echt... wezenlijk anders. Dat het daardoor nu misschien veel meer jij als maker, zeg maar, centraal staat. Omdat, ja, dat iemand die in een café zit, zeg maar, dat zie je al op diegene zijn story.
Ja, dat is echt een andere tijd.
Dat is echt anders.
Ja,
dat,
absoluut.
Dat mensen zich ook gewoon heel erg, ja, ik weet niet of je dat nu ook hebt met artiesten, zeg maar, waar je dan, die nu, zeg maar... ja, ik bedoel, Joni Mitchell leeft ook nog, maar dat is natuurlijk niet echt een Instagram-persoonlijkheid.
Nee.
Dat, maar meer, zeg maar, jongere artiesten, dat, waar je misschien naar luistert, dat je ook wel merkt dat je natuurlijk fan bent van de muziek, maar op een bepaalde manier voel je je ergens natuurlijk ook een soort van aangetrokken tot diegene, als in van, je hebt iets gemeen met diegene, of je deelt iets, en dat kan iets heel diep zijn, zoals angst of zo, maar het kan ook iets op heel... klein niveau, dat je denkt van, oh, we vinden dezelfde kleren leuk.
Ja.
Zo, en dat, daardoor voel je toch een soort connectie.
Ja.
En ik denk dat dat misschien meer is wat, waar jij nog goed over na kan denken, zeg maar, het huis van,
zeker.
Wat is, zeg maar, wat, wat bindt nou het publiek van Eefje de Visser, zeg maar, als je die wil bereiken?
Mm-hmm.
Waarom moeten die nou naar mij toe komen, zeg maar? Wat, wat gaat dat heel erg op inhoud? Is dat inderdaad... Zijn dat hele grote thema's of zo? Of is dat meer... Ja,
ja, in dit geval zit meer de sfeer van de muziek, denk ik.
Ja.
En nou ja, wat jij net zegt, dan moet ik eigenlijk meteen denken aan bijvoorbeeld aan Vrouwkje.
Mm-hmm.
Die heeft dan nu ook een nieuw album. En dat heb ik gisteren helemaal door zitten luisteren. En dan denk ik van, wow, zij is echt begin 20.
Mm-hmm.
En dat is echt een soort oude ziel of zo, hoe zij schrijft. En dat vind ik wel heel interessant. En ik denk ook, wat jij ook zegt, dat mensen meer gaan binden met iets van mij.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik ben best wel introvert, maar ik wil wel mijn eigen project doen. En ik ga wel optreden. Ik vind het super eng, maar ik wil het wel allemaal. Een soort tegenstrijdigheden ook. Of iets, misschien iemand die zich daarin kan herkennen. Of iets, iets meer in mij dan, zeg maar, oppervlakkig van, oh, de sfeer.
Ja.
Ik mag er wat dieper induiken. Maar ik vind dat echt toch een moeilijke zoektocht.
Ja, snap ik, hoor. Ja, ik denk dus dat wat ik zou doen, denk ik, als ik jou was, is gewoon eens een soort brainstorm met jezelf houden van wat zijn nou echt thema's of zo die terugkomen. Maar en dan dus echt met jezelf afspreken van... ik moet wegblijven van alles wat in de sfeer...
Ja.
Sfeer zit.
Ja, ja, ja.
Maar, sfeer. Je mag niet melancholisch, gevoelig en zo. Dat mag allemaal niet.
Nee.
Maar gewoon denken van, oké, okay, waar gaat het... wat zijn echt thema's en dat... al gaat het over bloemen of dat mag je allemaal opschrijven, maar het mag ook bijvoorbeeld over angst gaan of over relaties. Maar om dat dan ook heel specifiek te maken, van dan gaat het over, schrijf je juist over liefde of schrijf je meer over verdriet? En nou ja, wat voor wegen vindt het allemaal?
Ja.
Dus dat je echt een soort van iets meer gewoon heel erg op de thema's gaat zitten. En dat zijn natuurlijk niet allemaal dingen die je dan moet gebruiken. Ik bedoel, je bent nog steeds daarna... zelf de baas over wat je wel en niet deelt. Ik bedoel, maar om het gewoon even een soort van uit je hoofd te halen... kan het soms wel lekker werken om dat te doen. En dan daarna beslis je gewoon van... Oké, nou, ik heb bijvoorbeeld een thema opgeschreven... maar eigenlijk, ja, ik wil daar helemaal niet over delen... of ik wil daar nu niet over delen. Misschien kijk ik er over een jaar heel anders naar. Die kruisen dan gewoon weer door. Maar er komen waarschijnlijk wel een paar dingen uit... waarvan je toch wel merkt van, oh ja... Eigenlijk als ik echt een soort van zelf heel erg close listening ga doen met mijn eigen muziek.
Ja.
Wat natuurlijk wel altijd een beetje gek is. Maar goed, dat...
Ja, of... het is ook tenminste soms lastig. Ik denk van ja, het wordt misschien al iets te persoonlijk.
Ja.
Als laatst had ik iets gedeeld over angst. En dat vond ik ook echt spannend. En daarna, ik krijg er wel hele goede reacties op. En ook wel mensen die zich erin herkennen. Maar soms zijn als een beetje moeilijke thema's ook, denk je van, oké, hoe ver ga je dan in het delen daarvan?
Ja, en dat is natuurlijk wel gewoon tot waar je het zelf wil.
Ja.
Want ik bedoel, ik denk dat een beetje spanning is niet zo erg. Ik denk dat heel veel dingen gewoon een beetje spannend zijn om te delen online. En het sowieso is het altijd wel een beetje spannend om iets nieuws of iets groots of iets belangrijks te delen. Maar ik denk dat als je er echt wakker van ligt, zeg maar, dan moet je het natuurlijk niet doen. Ik bedoel, je kan ook altijd dingen gewoon even parkeren. Dat je denkt van, nou, eigenlijk zou ik het hier wel over willen hebben. Maar ik ben daar nu gewoon nog niet klaar voor.
Ja.
Want je social media hoeft natuurlijk ook niet echt therapie te zijn.
Nee.
Het is, dan kan je denken van, nou ja, oké, dit moet ik eerst nog even verwerken. En misschien wil ik er volgend jaar wel openlijk over delen, maar nu nog niet.
Ja.
Dat is natuurlijk ook prima.
Zeker.
Maar ik denk dat als je dat gewoon een beetje spannend vindt en een beetje denkt van, maar wel het gevoel hebt van, ik wil dit wel delen en ik ook. Ik denk dat je eigenlijk wel een soort van in je achterhoofd kan hebben van, het is vaak wel zo dat hoe persoonlijker iets is, hoe meer mensen zich er tot kunnen verhouden.
Ja.
Ook al voelt dat heel raar, maar er zijn altijd mensen die hetzelfde meemaken of hebben gemaakt als jij.
Dat is zeker waar en ik merk ook wel... als ik kijk naar een jaar geleden of zo, wat ik zou in mijn story zou zetten of wat dan ook, is het ook dat je, het wordt ook wel makkelijker. Hoe vaker je het doet als je denkt van, oh, nou, ik ben nou wel heel erg iets aan het vragen van mensen, of maar dat heb ik nu alweer veel, veel minder. Ja. Dus het wordt ook makkelijker. En ik hoop niet dat het iets in mijn hoofd is, van ik doe het nu vaak. Maar mensen vinden het niet vervelend. Het is, dat is iets wat je, tenminste wat ik aan het begin had van, ja, wie zit er nou op te wachten? En als ik nu wel stories doe met veel met een paar polls en ik zie dat echt veel mensen daar... Ja, dan vinden mensen toch wel geinig om mee te doen.
Ja, precies. Want als ze er niet op zitten te wachten, dan ontvolgen ze je wel. Of gaan ze je überhaupt niet volgen.
Ja.
Of reageren ze gewoon niet op die polls als ze gewoon even bezig zijn of geen zin hebben.
Ja.
Dat is allemaal prima. Maar er zijn dus toch mensen die er gewoon wel op zitten te wachten.
Ja, dus als die grens kun je een soort van blijven verleggen tot een bepaald punt natuurlijk. Maar ik denk wel dat het werkt wel door het wel eens te doen.
Ja.
En te kijken wat het oplevert.
Ja.
Iets gevoeligs te delen. En,
Ja, en ik denk ook wel van, het is inderdaad om te beginnen bijvoorbeeld in je stories te doen, dat gaat ook gewoon weer weg.
Ja.
Dus als je dan toch achteraf denkt van, nou... Ik weet
nou weer gedaan.
Ja, dan is het wel gewoon... Morgen is het er niet meer.
Ja,
en als je wel merkt van... Oké, nou, ik heb het nu een paar keer op mijn stories gedeeld. En er kwamen mooie reacties op. En mensen vonden het heel herkenbaar of zo. En ik heb echt een soort van... daar connectie mee gemaakt. Dan kan je altijd nog kiezen van... Oké, ik ga er nu ook iets op mijn feed. Ja, ik bedoel, dat kan je natuurlijk ook wegdoen. Maar goed, dat gaat wel minder automatisch of zo. Dat voelt wel meer als een stap natuurlijk.
Ja.
Om dat dan ook te doen, zeg maar. Dus ik denk ook wel van... gebruik je stories daar gewoon juist voor om dingen te proberen.
Ja.
En daar kan je misschien ook een beetje je strategie zeg maar op aanpassen. Als je ziet wat daar werkt, dan kan je dat meer. Ook bijvoorbeeld als je straks weer nieuwe muziek gaat releasen.
Ja.
Kan je ook kijken van oké, nou wat heb ik in het afgelopen jaar allemaal gedeeld? En waar kwam reactie op? En wat sloeg juist eigenlijk helemaal dood?
Want dat gebeurt,
ja, gebeurt natuurlijk ook gewoon soms. Ja, ik bedoel, ik maak soms ook dingen waar stories of zo, waar het helemaal niet op gereageerd wordt. Dan denk ik, oh ja, oké, nou dit werkte niet. Hoezo werkte het niet? Wat was er anders aan dan mijn andere stories? Oh ja, en dan meestal zie ik dan toch wel ergens een soort van verband van, oh ja, ik heb niet genoeg van dit gedaan. Of ik ben er veel te snel meteen heel diep ingedoken. Dus mensen snapten gewoon helemaal niet waar het over ging of zo.
Ja.
Vaak als je er toch met een soort van blik van bovenaf naar probeert te kijken, kan je best wel zien waarom iets wel of niet werkt. Of zie je in elk geval, en daar moet je natuurlijk wel vaak voor proberen. Maar zie je wel, ga je wel gewoon een soort lijn zien van, oké, ja, ik zie inderdaad dat als ik dit of dit doe, dat het eigenlijk allemaal veel beter overkomt.
Ja.
Dan als ik dat doe.
Dat is wel goed om te blijven analyseren dan.
Ja, Ik bedoel, het is natuurlijk wel, als het over hele gevoelige dingen gaat, moet je het misschien ook niet altijd overanalyseren, want dan wordt het juist, kan het nog spannender worden.
Ja.
Maar ik denk dat het gewoon voor de gehele lijn, zeg maar, zeker als je in een meer release fase zit of zo, wel heel interessant is om te kijken van, oké, toen ik zeg maar niks te verkopen had, wat werkte toen goed?
Ja.
Want er is wel een goede kans dat dat ook goed werkt als je wel iets te verkopen hebt. En dan, ja, verkopen kan, is, klinkt meteen als geld, maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn dat mensen naar je single gaan luisteren. Ja. Dan verkoop je ook gewoon iets, zeg maar, een klik. Dat ze hun tijd, zeg maar, ze moeten toch hun tijd opgeven om naar te luisteren. En dat, denk ik, dat veel artiesten dat een beetje vergeten. En dat ze dan helemaal in de promo stand gaan van, oké, ik moet nu gaan zorgen dat mensen er heel naar gaan luisteren en gewoon heel vaak de link delen.
Ja.
Terwijl juist, zeg maar, wat je daarvoor misschien hebt gedaan, meer die verhalen vertellen en connectie bouwen en zo.
Ja.
Dan willen mensen daarna ook wel op die link klikken. Terwijl als jij gewoon 10 keer een story gaat maken van, hier is mijn nieuwe single, dan denken mensen, ja, is goed.
Ja.
Of misschien denken ze van, ik ga straks wel even naar luisteren en dan vervolgens zien ze weer 3000 andere stories.
Ja, precies.
En zijn ze die single weer helemaal vergeten? Want dat is natuurlijk ook gewoon, wie zit erop te wachten? Ja, mensen zijn het waarschijnlijk echt heel snel weer vergeten.
Ja, ja.
Dus
helaas wel.
Ja, dat is inderdaad helaas natuurlijk. Want jij bent er hartstikke veel tijd aan kwijt.
Ja.
Maar
goed,
Ja. Het duurt echt lang voor je in het collectieve geheugen zit en mensen echt actief aan je denken.
Ja.
Of nou, actief aan je denken. Ik bedoel, het is natuurlijk nooit zo dat je, jij zit zelf ook niet de hele dag te denken aan de mensen waar je graag naar luistert.
Nee.
Maar ze zitten wel een soort van on top of your mind of zo, ergens. En eer je dat voor elkaar hebt, ja, dat, daar moet je gewoon eerst heel
in investeren.
Veel over zijn, ja. En heel goed nadenken over, wat wil ik nou vertellen? Want mensen kunnen wel aan je denken, maar het is natuurlijk nog een andere vraag van, waar wil je dat ze dan aan denken, weet je wel? En wat, en welke thema's wil je dat ze denken? En hoe, hoe wil je eigenlijk een soort van herinnerd worden? Ja, dit klinkt nu alsof je dood bent. Maar zeg maar, gewoon bij leven.
Ja, ja.
Wat wil je dat ze herinneren van, van jou, van je muziek?
Ja, en dat heb je dus inderdaad grotendeels toch dan zelf in de hand. Dus met de tools op social media.
Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant allemaal, het kost heel veel tijd en het kan een beetje frustrerend zijn. Maar aan de andere kant heeft het natuurlijk ook weer heel veel voordelen. Want ik bedoel, vroeger was je als muzikant gewoon afhankelijk van dat je je cd ergens naar een labelbaas moest sturen of je cassettebandje en dan moest die daarna gaan luisteren en dan lag het helemaal in de handen van zeg maar de grote bazen en dan moesten die het aan de winkeliers gaan verkopen.
Ja.
Die moesten dan gaan zien of het, ze dachten dat het in de winkel kon liggen.
Ja.
En dan moesten journalisten overtuigen van dat het in de pers moest komen.
Ja.
Terwijl nu heb je het natuurlijk allemaal gewoon veel meer zelf in de hand. Ik bedoel, je kan zelf optredens regelen. Je kan een webshop starten als je je EP fysiek wil verkopen. Je kan je publiek vinden. Dus op een bepaalde manier, naast dat het allemaal wel meer werk is, is het natuurlijk ook wel makkelijker geworden.
Dat is waar.
Nou, tijd voor actie. Maar eerst even dit. Wil jij ook aan de slag met marketing waar je jezelf kan laten zien gebaseerd op inhoud, op wat jij te vertellen hebt als maker? Daar kan ik je mee helpen in Op de Kaart. Extra leuk, Lynn deed mee aan de vorige ronde en zei daar dit over. Ik raad iedere maker dit traject aan. Ik heb zoveel nieuwe inzichten gekregen over hoe je je verhaal als artiest vindt, hoe je publiek aan je bindt en hoe je daarvoor social media kunt inzetten.
Daarnaast is de persoonlijke aandacht van Sophie echt een hele mooie toevoeging. Ze volgt helemaal hoe jij je ontwikkelt. Super leerzaam, zoveel nieuwe makers leren kennen en kennis opgedaan. Nou, als jij deze podcast leuk vindt en zin hebt om meer van mij te leren, dan is Op de Kaart de perfecte volgende stap voor jou. De deuren zijn nog een week open, tot en met maandag 1 april. Schrijf je dus gauw in, want vanaf 2 april gaan we al aan de slag. Betalen kan in termijnen vanaf €67 per maand en je kan er zelfs zeer laagdrempelige subsidie voor aanvragen. Klik op het linkje in de show notes om meer te lezen of om een kennismaking met mij in te plannen, om te kijken of Op de Kaart op dit moment een goede volgende stap voor jou is.
Tijd voor actie!
Oké, tijd voor actie. Wat kan je nu meteen gaan doen om je verhaal wat meer te gaan vertellen?
Nou, je hebt me een geweldige tip gegeven. Dat is even heel specifieks, maar ik ga mijn covers ga ik lekker stukjes Nederlandstalig ingooien om het meer hijs te maken. En ik ga op zoek naar meer thema's, iets meer inzoomen en buiten de sferen kijken. En die thema's op social media een beetje proberen in te zetten.
Heel leuk. Ja, en dat gaat volgens mij ook al een beetje door op de... wat kan je meenemen voor later? Want dit kan natuurlijk allemaal niet in één dag.
Nee.
Dus dit is misschien... is het antwoord een beetje tweeledig op allebei. Maar ik heb heel veel zin om je heiste coverstijl dingen in het Nederlands te gaan zien.
Ja, ik zelf ook. Dus dat is mooi.
Leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, Lynn, dankjewel dat je te gast was.
Ja, vond het superleuk. Dank je dat ik mocht komen.
Dankjewel. Ben je na dit gesprek met Lynn nieuwsgierig geworden naar Heist? Je vindt haar eerste EP op Spotify. Daarnaast kan je haar natuurlijk ook volgen op Instagram. Ik zet linkjes naar allebei in de show notes. Heist een keertje live zien? Dat kan ook. Ze speelt op 30 mei op mijn eigen evenement, The Happening, in het Laaktheater in Den Haag. Kaartjes zijn binnenkort te koop. Hou daarvoor mijn of Lynn's Instagram in de gaten. Dat was On The Podcast voor deze keer. Vond je dit een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. Meer tips? Check mijn gratis minicursus Beat The Algorithm. Je vindt een linkje in de show notes. Oh, en als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat dan vooral. @bureaubeat. Elke week krijg je daar tips die aansluiten op het thema van de podcast. Daar leer je meer dus. Volgende week maandag vind je hier weer een nieuwe aflevering. Tot dan.
De On The Podcast.